Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom deze zondagochtend tijdens deze eredienst. Fijn om hier te zijn. Vandaag wil ik met u stilstaan bij onverwachte wendingen die het leven soms kan meebrengen, met zich mee kan brengen. Het leven komt en heeft zo zijn verrassingen van dag tot dag. Nou, er zijn ook periodes dat dat natuurlijk niet zo is. Maar er zijn altijd van die momenten dat je denkt, ja, nu gaat het er even om. En daar zijn er soms van die verrassende ogenblikken in je leven waarbij je denkt, ja, het had ook heel anders kunnen gaan. We hebben dat onlangs bijvoorbeeld in Parijs gezien. Waar mensen van het een op het andere moment in een hel terecht kwamen. Waar er op hun geschoten werd. Waar er aanslagen werden gepleegd. En te midden van die ellende hoor je dan ook hele mooie verhalen. Hoe mensen hun leven hebben ingezet om een ander te helpen. Zo las ik kort daarna een verhaal van een vrouw die aan de reling hing, aan het kozijn hing, aan de buitenkant van het gebouw, met een gapend gat zeg maar onder haar. En zij was zwanger en daar hing ze. Uit pure angst was ze daar gaan hangen. En ze zou dat niet volhouden, ze kon ook niet op eigen kracht terugkomen. En toen was er een man, die heeft haar naar binnen getild. Die heeft haar bij de polsen gepakt en die heeft haar toch naar binnen weten te krijgen. En zo zijn ze samen uiteindelijk zijn ze ontsnapt uit die hel in de Bataclan. Te midden van een diepe duisternis is daar de reddende hand van iemand die je uit zo'n situatie haalt. En ik denk wanneer we terugkijken in ons eigen leven, dat er van die momenten zijn dat we die ons ook kunnen herinneren. Dat we ons kunnen herinneren van ja, er zijn momenten geweest in mijn leven dat het er een beetje om hing. En dat er plotseling toch iemand was die mij redde. Een helpende hand. Mooie, verrassende momenten in het leven. Zelf kan ik me herinneren, ik was nog heel jong, maar het zijn een van de herinneringen die je toch bijblijven, omdat het even spannend is geweest en dat was in het zwembad. Ik was zelf toen denk ik 4, 5 jaar ongeveer, dus nog heel erg klein. En in ons dorp waar ik ben opgegroeid, dat is Noordwijk, dan niet hier in het noorden, maar in het westen, daar was een nieuw zwembad gebouwd. En het was voor de eerste keer dat ik daar met mijn vader naartoe ging. En ja, voordat je dan natuurlijk het zwembad in moet, moet je even douchen. En ik denk dat mijn vader dat deed, maar dat ik dat geduld niet had. Ik rende meteen dat zwembad in, kwam daar een vriendje tegen en we ontmoetten elkaar. En het vriendje dacht bij zichzelf, weet je wat, je bent nog helemaal droog, ik smijt jou even in dat bad. En daar lag ik, in het water. Maar ik had nog geen zwemdiploma. Hij wel, maar ik niet. En in het water, nou ik denk dat het ongeveer een 60 centimeter diep is geweest, wist ik niet meer wat boven en wat onder was. Ik had er makkelijk kunnen gaan staan. Later als je dan wat groter bent, ben je ook verbaasd van hoe kan het nou dat je daar zeg maar bijna verdronken bent. Maar het scheelde niet veel. Voor mijn gevoel duurde het ook enorm lang. En ik spartelde en ik kreeg geen lucht. En ik kreeg al water binnen. En ik wist niet meer waar ik was. Totdat daar de reddende hand, zeg maar, de sterke arm van mijn vader was. Die me naar boven trok, op de kant zette en daar heb ik nog wat geproest en gehoest. En kwam ik uiteindelijk weer bij. Flink geschrokken. Een penibele, angstige situatie voor mij, die ogenschijnlijk maar heel kort heeft geduurd, maar voor mij heel lang. Een onverwachte, reddende hand. Vanzelfsprekend dat je vader dat doet, maar het had zomaar anders kunnen aflopen en soms horen we dat ook, lezen we dat ook in de krant. In de Bijbel komen ook tal van verhalen tegen waarbij Gods reddende hand daar is. Soms letterlijk, omdat hij ingrijpt. Soms ook doordat hij door mensen werkt en redding brengt in uitzichtloze situaties. Prachtige voorbeelden vinden we in de Bijbel. En we hoeven maar in het begin te beginnen en dan lezen we over de uittocht uit Egypte van het volk Israël. Op een prachtige manier lezen we steeds hoe God ingrijpt. Echt letterlijk. Door natuurgeweld probeert hij Farao zeg maar zover te brengen dat Farao het volk wil laten gaan. En die wil niet, die verhardt zijn hart, maar steeds grijpt God in. En uiteindelijk weet hij hen te redden uit een hele moeilijke situatie. Niet alleen omdat ze als het ware slaven waren en moesten bouwen aan de piramides, maar het was nogal wat waaronder het volk, het regime zeg maar, waaronder het volk moest leven. We weten bijvoorbeeld dat Farao alle eerstgeborene jongetjes wilde doden. Nou werkte de vroedvrouw aanvankelijk niet mee, maar vervolgens gaf hij gewoon opdracht aan al zijn ambtenaren eigenlijk. Kom je een Joods jongetje tegen? Nou, breng het dan maar om. Kun je je voorstellen wat dat betekent als moeder? En je bent zwanger en je weet in die tijd natuurlijk niet wat het gaat worden. echo's waren er niet. Wordt het een jongen of een meisje? Spannend. Moeilijk. Wat heerlijk dan, wanneer je door God uiteindelijk wordt uitgered vanuit dat regime. Onder die druk, onder die geesteling, zeg maar, die farao over het volk liet gaan. En dan word je gebracht naar een woestijn. God redt keer op keer het volk Israël uit. Op wonderlijke manieren. Ook daar in die woestijn. En vandaag neem ik u mee naar een moment dat iets minder bekend is bij velen van ons, denk ik. Maar waarbij God ook ingrijpt. Ingrijpt op een bijzondere manier. Daar waar eigenlijk heel veel leed en ellende is toegebracht aan het volk Juda, want het gaat om het volk Juda vandaag, zien we dat God ingrijpt door één man. Eén man zet zich in voor dit volk en weet een keer te brengen in de situatie. Een wonderlijke uitredding. Een verrassing. Een goede verrassing, maar wel nadat er al heel veel leed is veroorzaakt. Door het ingrijpen van één man. Ik ga straks een gedeelte lezen uit 2 Kronieken met u. En dat eerste gedeelte dat zal vooral gaan over de ellende die het volk is overkomen. En daarna zullen we dan verder kijken hoe die ene man een keer brengt in de situatie. 2 Kronieken vanaf hoofdstuk 28 vers 1 tot en met 15 lezen we vandaag. 2 Kronieken hoofdstuk 28 vers 1 tot en met 15 en in eerste situatie de verzen 1 tot en met 8. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd. En 16 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de Heer, zoals zijn voorvader David. Maar hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. En hij ging zelfs zo ver dat hij godenbeelden maakte voor de Baals. Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram. En de Arameërs versloegen hem en voerden een grote groep gevangenen naar Damascus weg. Vervolgens werd hij overgeleverd aan de koning van Israël, die een grote overwinning op hem behaalde. Pekach, de zoon van Remaljahu, doodde in Juda 120.000 man op één dag. Allen geoefende krijgslieden. Omdat zij zich van de Heer, de God van hun voorouders, hadden afgekeerd. Zichri, de held van Efraïm, doodde Maaseia, de zoon van de koning. Hij doodde Azrikam, de hofmeester. En hij doodde Elkana, de rechterhand van de koning. De Israëlieten voerden 200.000 vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg en ontroofden hun een grote buit die ze meenamen naar Samaria. Wat een opmerkelijke geschiedenis. Kunnen we ons voorstellen wat een ellende dit volk op één dag overkomt? Nou ja, één dag. Je leest er misschien snel overheen, maar wat er gebeurt is dat ze allereerst door Aram worden overvallen. Koning Rezin van Aram, het huidige Syrië, zeg maar. Hè, want ze worden daarna naar Damascus gebracht. En we lezen niet hoeveel slachtoffers er vallen, maar het zal niet zonder slag of stoot geweest zijn dat ze natuurlijk zomaar ballingen konden wegvoeren naar Damascus. Ook toen zijn er al mensen omgekomen en zijn er mannen, vrouwen, kinderen naar Damascus gevoerd. We weten niet hoeveel, maar een grote groep staat er. En alsof dat nog niet genoeg is, kort daarop komt dan de koning van Israël, Pekach, en die brengt je een slag toe die ongekend is. Juda, een volkje, niet zo heel erg groot. Een gebied, nog wel redelijk, maar het bestaat grotendeels uit woestijn. En te midden van die gemeenschap vallen op één dag 120.000 mannen en worden 200.000 vrouwen en kinderen weggevoerd in ballingschap. ongekende tragedie. Het bijzondere is dat we van die tragedie eigenlijk alleen maar in 2 kronieken lezen. Hadden we 2 kronieken niet gehad, hadden we het niet eens geweten. We weten wel meer over Agas, maar dat komt dan uit het boek 2 Koningen, uit het boek Jesaja, want Jesaja was de profeet in die tijd. En we weten dat er zich in die periode heel veel afspeelde. Het was een onrustige tijd. Het is ook wel goed te weten wat er eigenlijk zich afspeelde, want dan begrijp je het misschien iets beter. Want waarom valt Israël, de broeders zeg maar, het rijk dat zich ooit wel heeft afgestoten van Juda, hè, toen werd het een 2-stammenrijk, maar ooit waren ze één land onder koning David. Waarom valt nou Israël Juda aan? Nou, de geschiedenis in die periode was een beetje als volgt. Je had zeg maar 1 groot rijk dat het voor het zeggen had in die periode. En dat timmerde behoorlijk aan de weg. En de koning was Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser was de koning van Assyrië. Niet Syrië, maar Assyrië. Nou, en dat moet je een beetje plaatsen. Het huidige Iran, het huidige Irak. Daar zaten ze vooral. En dat was een koning die heel veel gebied weer veroverde. Assyrië was eerder machtig geweest, maar zoals dat soms met grote rijken gaat, het komt wat op en het neemt weer wat af. Er is af en toe een koning die het wat rustiger aandoet, maar Tiglat-Pileser niet. Tiglat-Pileser veroverde gebied na gebied en als hij een gebied veroverd had, dan doodde hij daar niet alleen heel veel soldaten, maar als hij het veroverd had, nam hij de buit mee en ook de mensen. Want dat was een beetje gewoon in die tijd. Als je een gebied veroverd had, dan nam je de top van de bevolking, nam je mee, zodat het ook daarna niets meer voorstelde en je ook niets meer te verwachten had van zo'n gebied. En 2 belangrijke volken, zeg maar, die dicht in de buurt lagen, waren Aram en Israël. Aram is dus, zeg maar, Syrië. En die voelden, zeg maar, wel de hete adem al in hun nek, zo van, ja, het kon wel eens spannend worden hier. Die Tiglat-Pileser, die staat als het ware aan onze deur te kloppen. Hè? En wat doen wij? Kunnen wij wel stand houden tegen deze man? Weet je wat we moeten doen? We moeten proberen de koningen hier in deze regio als het ware te verzamelen tot een coalitie. En wie weet dat we dan stand kunnen houden. En dat was eigenlijk ook het verzoek geweest van Aram, Assyrië. Syrië en Israël, van Juda. Hè? Juda, doe nou mee. En samen in een coalitie kunnen we misschien stand houden. En Agas, deze jonge koning van 20 jaar, hij is nog maar net koning, hij voelt daar helemaal niets voor. Hij schat als het ware in, ja, zelfs met ons drieën, Israël, Juda en ook Syrië, wij kunnen geen stand houden tegen dat machtige rijk. Dus hij doet niet mee. Dat is de aanleiding waarom deze 2 koningen naar hem optrekken. Als het ware om een lesje te lezen, van doe je niet mee, dan zul je het eens zien. En ook wel een beetje met de achtergrond van wij zullen jou verslaan en dan moet je wel met ons meewerken. We dwingen je er simpelweg toe. Dat is de achtergrond van deze geschiedenis. En dan zien we dat in het leven van deze koning een enorme slag wordt toegebracht. Aan zijn volk, maar ook in zijn eigen gezin. Ook zijn zoon wordt getroffen. Zijn oudste zoon laat het leven. Niet alleen dat, ook de mensen waar hij op bouwde als jonge koning, zijn hofmeester en de rechterhand, ook zij worden gedood. Wat een klap moet het voor Agas geweest zijn, wat een klap voor dit volk, wat een enorme tegenslag. En dan is daar die onverwachte keer in het verhaal. Dan is er 1 man die opstaat en daar gaan we nu over lezen vanaf vers 9. 2 Kronieken 28 vanaf vers 9. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Oded genaamd. Toen het leger naar Samaria terugkeerde, ging hij het tegemoet en hij zei, de Heer, de God van uw voorouders, heeft de Judeërs aan u uitgeleverd omdat hij woedend op hen was. Met een razernij die tot in de hemel reikte, hebt u velen van hen gedood. En nu bent u van plan de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen te onderwerpen? Maar bent u niet even goed met schuld beladen tegenover de Heer uw God? Wel nu, luister goed. Stuur de gevangenen die u van uw broeders hebt weggevoerd terug. Want u hebt de toorn van de Heer over u afgeroepen. Enkele familiehoofden uit de stam van Efraïm ik laat de naam even voor wat het is, traden de binnentrekkende legermacht tegemoet en ze zeiden, breng de gevangenen niet hierheen. Wanneer u doet wat u van plan bent, belaadt u ons met schuld tegenover de Heer. U zou onze zonden en schulden nog vermeerderen, terwijl onze schuld nu al zo groot is, dat wij de toorn van de Heer hebben opgewekt. Hierop droegen de soldaten de gevangenen en de buit aan de leiders en het aanwezige volk over. Speciaal daartoe aangewezen mannen namen de gevangenen onder hun hoede. Met wat in de buit voorhanden was, kleedden ze degenen die naakt waren. Ze kleedden en schoeiden ze, gaven hun te eten en te drinken, verzorgden hun wonden en zetten degenen die moeizaam voortstrompelden op ezels. Zo begeleidden ze hen tot aan de palmstad Jericho, aan de grens met het gebied van hun broeders, waarna ze terugkeerden naar Samaria. De ellende is nog groter dan we hadden gedacht. We hebben gehoord over de 120.000 die zijn omgekomen, de mensen die naar Damascus al eerder waren weggevoerd, de vrouwen en de kinderen die in ballingschap worden gevoerd. En hier lezen we nu dat de meeste van hen ook nog naakt waren. Het is het typische beeld wat je altijd ziet bij een oorlog, wanneer er ongekend veel geweld wordt gebruikt. Niet alleen wordt er gedood en gemoord, maar vrouwen worden simpelweg verkracht. Ik kan me niet anders indenken waarom ze anders naakt rondliepen. Het zal niet zo zijn dat ze uit hun bed zijn gelicht en geen tijd meer hadden om zich aan te kleden. Dat is wat er zich heeft afgespeeld. Er is gemoord, er is gedood, er is verkracht, er is geplunderd. Dat is de situatie waarin deze mensen worden weggeleid naar Samaria. Door de soldaten. En dan is daar die ene man. Die ene man met de naam Oded, een profeet van de Heer in Samaria. En hij staat op en hij gaat naar de soldaten en hij treedt ze tegemoet en hij zegt, wat jullie doen, dat kan niet. Hij neemt het op voor de slachtoffers. Voor de oorlogsslachtoffers, de vluchtelingen van die tijd. Hij zegt, dit kan niet. Het feit dat God jullie, het volk Israël, Juda in handen heeft gegeven, dat is tot daaraan toe. Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar met ze kan doen. Dat je ze als slaven kan behandelen. Want dat is wat ze voor ogen hebben. Het kan niet. Weet je dan niet dat jullie zelf ooit slaven zijn geweest? En weet je dan niet dat wij eigenlijk niet anders zijn dan deze mensen? Belaad niet nog meer schuld op je. En hij neemt het voor ze op en zijn naam Oded betekent ook als het ware degene die opkomt voor anderen. Die sterk herstel biedt. En hij maakt zijn naam eer, doet zijn naam eer aan. Hij maakt het waar. En er zijn dan mannen uit het volk, zeg maar leiders in die tijd, die zijn pleidooi aanhoren en die nemen dat over. Die zeggen, ja inderdaad, hij heeft gelijk. We kunnen dit niet doen. En zij zorgen ervoor dat de soldaten afstand doen van de buit en van de gevangenen. En zij regelen dan alles wat nodig is. Op een prachtige manier. Ze kleden allereerst de vrouwen die naakt zijn. Ze zorgen ervoor dat de gewonden genezing ontvangen. Ze worden verzorgd. Er wordt schoeisel gegeven. Er wordt voor gezorgd dat er eten is, te drinken. En ze maken alles ervoor, zeg maar, gereed dat de mensen uit Juda weer terug kunnen keren naar Juda. Ze hoeven niet slaven te worden in Israël, maar kunnen terug naar Juda, naar alle leed wat hen is aangedaan. En zij, die niet meer kunnen, worden op ezels gezet. En dan brengen ze het volk, brengen ze terug vanuit Israël naar de grens van Juda. En dat is dan in de plaats Jericho. En van daaruit moeten ze hun weg zelf weer vervolgen. Een opmerkelijke geschiedenis. Het optreden van Oded en de leiders die zijn pleidooi als het ware overnemen, vertoont opvallend veel overeenkomsten met het optreden van de barmhartige Samaritaan in de gelijkenis van Jezus. Wanneer we even die gelijkenis voor ogen houden, voor ogen halen, dan zien we daar ook een man die als het ware naakt, ontkleed namelijk, ze hebben hem van alles beroofd, ze hebben hem geslagen, hij ligt half dood op straat, naakt. En dan is daar een man die uiteindelijk naar hem omziet. De priesters in die tijd, ze doen het niet. Ze lopen voorbij, want het is gevaarlijk om bij hem stil te staan. Jou zou hetzelfde kunnen overkomen. Maar nee, er is een man uit Samaria, die op weg is naar Jericho, die stil blijft staan. Die voor deze man die daar ligt zorgt, hem weer kleedt, hem te eten geeft, hem op zijn rijdier zet en hem naar Jericho brengt. En daar aangekomen gaat zijn verzorging veel verder dan het gangbare. Hij zegt niet alleen maar van, nou, ik heb je nu weer op een veilige plek gebracht. Hij zegt tegen de herbergier, zorg voor hem, alles wat nodig is doe je, zet het maar op mijn rekening en later betaal ik het voor je. Het is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En het lijkt zoveel op de gelijkenis eigenlijk, of de geschiedenis moet ik dan zeggen, van Odet. Ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat Jezus geïnspireerd is toen hij zijn gelijkenis zeg maar bedacht en vertelde, dat hij geïnspireerd is door dit gebeuren. Door die andere Samaritaan, die ook zo onverwachts opkwam voor het volk Juda en een keer bracht in de situatie. Die niet alleen zorgde dat ze weer vrij kwamen, maar die er ook voor zorgde samen met de leiders van die tijd, dat ze verzorgd werden en met alles wat ze hadden weer terug konden gaan om daar herstel te vinden van hun wonden. Wat Odet doet, dat raakt ons. Dat inspireert ons. Daarvan zeggen we, ja, dat is wat het leven de moeite waard maakt. Wat een geweldige man is dat. Met gevaar voor eigen leven, want het is nogal wat hij doet. Hè? Hij treedt de soldaten tegemoet. En hoe zullen ze reageren? Maar hij doet het. Met gevaar voor zijn eigen positie zet hij zich in voor de slachtoffers van de oorlog. En dat doet ook de man in de gelijkenis van Jezus. En dat vinden we mooi. Dat is een eigenschap waarvan we zeggen, dat is ten diepste wat liefde inhoudt. En het heeft een hele aparte, bijzondere naam, namelijk dat is wat God noemt barmhartigheid. Een ouderwets woord, barmhartigheid. In de meest nieuwe vertalingen kom je het al niet eens meer tegen, maar het is wel een woord wat heel veel voorkomt in de Bijbel. Omdat het de kern is van waar het om gaat. En wanneer Jezus zijn gelijkenis ook vertelt over de barmhartige Samaritaan, dan geeft hij daarmee aan dat dit de manier van handelen is, dat deze wijze van omgaan met je naaste de wet vervult. Wil je de wet van God vervullen, dan ga je zo om met elkaar. Want dat was de vraag hè, die hem werd gesteld. Je had die jongeling en die vroeg Jezus van, ja, wat is nou het belangrijkste, waar gaat het nu om in het leven? Dan zegt Jezus, nou, dat je de wet vervult, heb God lief en je naaste als jezelf. Nou, dan geeft het Die jongen die geeft dan de opmerking van, ja, maar wie is dan mijn naaste? En dan vertelt Jezus die gelijkenis. Om duidelijk te maken, je naaste, dat is degene die je treft en die in nood is. Maar dat houdt ook in dat je op die manier, wanneer je dit doet, wanneer je barmhartigheid vertoont, dan vervul je de wet. En we voelen dat aan, dat het daar ten diepste om gaat. En ik zei het al, in de Bijbel zien we heel vaak dat God zich laat zien als een barmhartig God. En in de NBV-vertaling lezen we steeds over zijn vriendelijkheid. God is een vriendelijke God. Alle brieven in het Nieuwe Testament openen bijna ook door dat te benadrukken. Hij is een vriendelijke God, gaat vriendschappelijk met ons om. Heel nauw, heel betrokken. Onze nood gaat hem aan en hij grijpt in. Soms zelf, soms door onze medemens. Biedt hij de reddende hand. En in de nog nieuwere vertalingen, daar is het zelfs al niet eens meer vriendelijkheid, want in de BGT-vertaling, de Bijbel in de gewone taal, daar wordt het al goedheid. Dus barmhartigheid in de loop der tijd verandert in vriendelijkheid en wordt dan uiteindelijk goedheid. Maar welk woord je er ook voor kiest, alle drie de woorden hebben iets in zich wat de kern van het wezen van God raakt. En die gaat ver, want wanneer we vooral naar dat woord barmhartigheid kijken, dan heeft dat een aantal eigenschappen in zich die in deze verhalen, die in die geschiedenissen van de barmhartige Samaritaan, maar ook in de geschiedenis van Odet die opkomt, we zien aspecten in die verhalen terugkomen, in die gelijkenis, die iets zeggen over het karakter van God. Namelijk dat barmhartigheid verrassend is. Het is er op het moment dat je het niet meer verwacht. Daar waar misschien wel het idee al is opgekomen dat God zich tegen je heeft gekeerd of in de steek heeft gelaten, daar is ineens de barmhartige God. Als concrete toepassing van zijn liefde redt hij ons. En dat komt voort uit een diepe innerlijke bewogenheid. Barmhartigheid is niet iets wat in het hart van een ander opkomt omdat het nou eenmaal moet, omdat we ons daartoe verplicht voelen. Nee, het raakt ons diep. En waarom? Misschien wel, en dat is een andere eigenschap, omdat we herkennen dat die ander zich in een situatie bevindt waarin wij ons ook zomaar zouden kunnen bevinden. Ook al gaat het vandaag de dag met ons misschien goed, waarom zou het ons niet kunnen treffen? Dat is ook wat we Odet horen zeggen en de leiders van het volk. Laten we niet hen nog meer ellende aandoen, want ons kan morgen hetzelfde overkomen. En wanneer je naar de geschiedenis kijkt, dan is dat ook daar zo waar geworden. Niet lang daarna werd inderdaad Israël door Tiglath-Pileser veroverd. Het Assyrische Rijk nam Israël in en heel veel mensen uit Israël werden ook in ballingschap gevoerd. Maar vanuit die herkenning is er die diepe bewogenheid. Ja, de situatie waarin mijn medemens zich nu bevindt, het zou morgen zomaar mijn situatie kunnen zijn. Barmhartigheid is niet karig. Het is niet, zeg maar, net wat nodig is. Nee, het gaat veel verder. Zoals de barmhartige Samaritaan, die zorgt voor de volledige verzorging van die man. En zo, ook in het verhaal van Odet, wordt ervoor gezorgd dat zij al hun bezittingen weer mee mogen nemen. Dat zij terug mogen keren. En niet van, ga nu maar. Nee, we begeleiden je zelfs terug. We zorgen voor jullie. Andere eigenschappen die we wat minder soms voor ogen hebben, dat is dat barmhartigheid ook ervoor zorgt dat je die ander beschermt. Je biedt bescherming. En zet daarvoor je eigen leven in. Je eigen leven kan daardoor wel eens in de problemen komen. Maar dat houdt barmhartigheid in. En tot slot zorgt barmhartigheid er ook voor dat die ander gerechtigheid ontvangt. Doe je recht aan de situatie. Het zijn aspecten die we terug zien komen in deze verhalen. Verhalen van toen. Maar barmhartigheid zien we ook vandaag de dag nog. Nog niet zo lang geleden zag ik daar een prachtig voorbeeld van. Dat laat zien waar het in de kern om gaat. Het was eind oktober, de laatste dag van oktober. Het WK rugby. Finale werd toen gespeeld. En er is een filmpje, of er zijn eigenlijk heel veel filmpjes, die dit moment hebben vastgelegd. Weet je, dat WK rugby, prachtig. Nieuw-Zeeland tegen Australië, twee buurlanden, spelen die finale en Nieuw-Zeeland wint uiteindelijk. Maar daar gaat het niet om. Als ze dan gewonnen hebben, dan worden ze gehuldigd, ze krijgen een medaille om. En wat gebruikelijk is dan, hè, dan loop je een ereronde. In Engeland was het, in Londen. En terwijl ze die ereronde lopen, zien we dan ineens, en daar gaat het mij om, een jongetje komen vanaf de tribune. Hij gaat zijn held tegemoet, die daar in die ereronde loopt. En hij heeft één ding voor ogen, ik moet hem laten weten hoe geweldig ik hem vind. Maar ja, in Engeland, net als in Nederland hoor, mag je het veld niet op. En dan is er daar een beveiliger aan de kant van het veld. Kennelijk zit die man zelf ook op rugby, en die werkt dat jongetje tegen de grond. Nou, met zijn hele lichaam gooit hij zich er bovenop en dat jongetje wordt tegen het gras gesmakt. Ja, dat moet die beveiliger natuurlijk doen, dat is zijn werk. Hij moet ervoor zorgen dat er niemand dat veld opkomt, want je weet niet wat de intentie is van dat mannetje. Maar die rugbyspelers die zien dat gebeuren, ze zijn wat verbaasd van wat gebeurt er hier allemaal. En dan zien ze dat jongetje, denken ze, ja, hè, het zijn gasten die zijn zo groot, 2 meter, allemaal superbreed, ze wegen meer dan 100 kilo, want anders kun je niet eens meedoen. En ze ontfermen zich over dat jongetje. Ze pakken hem op, ze zetten hem weer op zijn benen. En dan vindt er een gesprekje plaats tussen dat mannetje van een jaar of 10, 11, 12, het zal een tiener zijn, en zijn held. En hij is al helemaal gelukkig. Hij is helemaal gelukkig, want hij heeft dat moment, daar ging hij voor. En die man, die net die prijs heeft gewonnen en eigenlijk bezig is met een ereronde, die maakt tijd voor die jongen. En hij snapt wel, ja, jij zit in een lastig pakket. Hij is zich daarvan bewust. En in plaats van dat hij zegt, nou ga jij nu maar terug. We hebben even met, hè, ga maar weer naar de tribune. Beseft hij van ja, maar hier in Engeland, het veld opkomen, dat betekent een hoop ellende. In Engeland is er een speciale wet. Als je het veld opkomt, nou ja, dan moet je sowieso naar het politiebureau. Daar zullen ze je dan denk ik verhoren. Hij is natuurlijk jong, maar in ieder geval betekent het een stadionverbod. En nou zal dat voor hem misschien niet hebben uitgemaakt, want ik schat in dat hij uit Nieuw-Zeeland kwam. Maar dat weten we niet. Het jongetje zat in de problemen, dat sowieso. En deze rugbyspeler die ontfermt zich. En wat doet hij? Hij neemt de tijd om deze jongen, zeg maar, naar de tribunes weer te brengen. Hij die bezig is met zijn ereronde, die net het WK rugby heeft gewonnen, die alle eer in ontvangst mag nemen, heeft tijd voor dit jongetje om hem terug te brengen naar zijn familie. Naar de mensen met wie hij die dag is. En dat jongetje, je ziet het, die is helemaal gelukkig. Maar dat is nog niet alles. Want barmhartigheid gaat verder dan dat. Is verrassend. Zet een extra stap. En wat doet dan die speler uit Nieuw-Zeeland? Die pakt zijn medaille en geeft zijn medaille aan deze jongen. En zo nemen ze als het ware afscheid van elkaar. En die jongen die weet niet meer wat hem overkomt. Hij was al zo gelukkig. Hij had zijn held gezien, gesproken. Er was een gesprekje geweest. En nu krijgt hij ook nog eens zijn medaille. En dat is barmhartigheid anno 2015. En zo is God. Zo is God ook naar ons. Wij die in een moeilijke situatie zitten. Wij die verloren waren. Wij die niets anders meer konden, die er niet meer aan konden ontkomen, zeg maar, dat we veroordeeld zouden worden. Want we waren op een veld waar we niet mochten zijn. We begaven ons op een positie waar het verboden was om te komen. Wij die daar ons bevonden, ook wij werden gered. Door hem. En niet zomaar gered. Nee, hij gaf ons alles wat hij bezat. Zijn medaille, zijn overwinning. De overwinning die hij behaalde over de dood. Door zijn zoon Jezus Christus aan het kruis te laten offeren. Die gaf hij aan ons. Alles wat hij daarmee bereikte was voor ons. Dat is onze God. Dat is zijn karakter. Zijn liefde komt tot uitdrukking in barmhartigheid. En die barmhartigheid van God mag ons vandaag de dag inspireren om ook zo te leven. Het maakt ons leven de moeite waard. Het helpt ons om niet alleen maar dat te doen wat mooi en goed is, maar om juist dat te doen wat invulling aan ons leven geeft en wat als het ware voor verhalen zorgt die we nooit zullen vergeten. Door die stap verder te zetten. En hoe doen we dat vandaag de dag? Want ja, als we dat verhaal vandaag hebben gelezen over 120.000 man die werden omgebracht op één dag en 200.000 mensen die in ballingschap werden vervoerd, dat zien we toch niet meer. En toch is het veel dichterbij dan dat we denken. Want vandaag de dag kan het ons ook zomaar overkomen. We zagen dat in Parijs, we zagen dat vorig jaar toen MH17 werd neergehaald. En de aantallen zijn dan misschien wel veel lager. Het gaat niet om 100.000 mensen, maar dat maakt niet uit. Als jij die ene bent die tot de slachtoffers behoort, dan overkomt jou precies hetzelfde. En voel aan dat het ook ons vandaag de dag zomaar kan overkomen. En die vluchtelingen in het verhaal van Juda, die zijn vandaag de dag er ook. En de meeste niet in onze regio, maar er zijn er 4 miljoen vandaag de dag. 4 miljoen mensen op de vlucht die iets gelijksoortigs hebben over. Die iets gelijksoortigs is overkomen, iets gelijksoortigs hebben meegemaakt. En de meeste bevinden zich niet hier, maar een paar duizend bevinden zich ook in Nederland. En je zou ze zomaar kunnen tegenkomen. Barmhartigheid betekent dat we ze zien, dat we zorg voor ze dragen en iets voor ze betekenen wat het gewone te boven gaat. Want ook wij zouden zomaar in een gelijksoortige situatie terecht kunnen komen. En als je dan die vluchteling ook niet treft, we zitten hier in een vrij rustig gebied van het land, een beetje een uithoek, maar zelfs daar kom je ze denk ik tegen. Maar dan is er altijd wel die medemens in nood, die je van de een op de andere dag tegen kunt komen. En ook daarvoor geldt dat God van ons vraagt om met barmhartigheid naar die mens te kijken. De mens in nood. Want God heeft hem of haar op het oog. Ook straks rond de kerst. In donkere tijden, waar mensen het vaak moeilijk hebben, waar mensen verdrietig zijn, waar mensen soms hun verliezen des te meer voelen. Daar draagt God ons uit om voor hen, voor die mensen aanwezig te zijn en barmhartig te zijn. Door hen te schenken wat ze niet zouden hebben verwacht. En dat maakt het leven zo de moeite waard. Amen.